We vieren vandaag natuurlijk met elkaar het kerstfeest. En het mooiste vind ik altijd om dat uit de Bijbel zelf te lezen. Ik kan er een heel mooi verhaal van maken, maar om uit de Bijbel zelf te lezen hoe het er nou eigenlijk staat. En eigenlijk wil ik graag een paar vrijwilligers hebben die dat willen voorlezen. Als jullie allemaal een stukje willen doen, graag. Een paar vrijwilligers. Je mag het zo voorlezen, je mag het ook hier doen, en dan kan iedereen het horen, maar iedereen kan ook meelezen. Hè? Oh, Jan gaat beginnen. Ja, ga je gang. Als je gewoon een eerste zo'n stukje neemt, zeg maar. Ja.
Oké. Okay. In die tijd wilde de Romeinse keizer Augustus laten tellen hoeveel mensen er in zijn hele rijk woonden. Daarom gaf hij het bevel dat iedereen zich moest laten inschrijven. Dit gebeurde voor de eerste keer in de tijd dat Quirinus bestuurder was van Syrië. Om geteld te worden moesten de mensen naar de stad gaan waar een familie oorspronkelijk vandaan kwam. Daar moesten ze zich laten inschrijven.
Ook Jozef ging op reis. Hij reisde van de stad Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Dat was de stad waar vroeger koning David geboren was. Jozef was namelijk uit de familie van koning David. Daar moest hij zich laten inschrijven. Samen met Maria, met wie hij was verloofd. Maria was in verwachting. Toen ze daar waren aangekomen, werd het kind geboren. Het was haar eerste kind, een zoon.
Maria wikkelde hem met een hoofdletter in een doek en legde hem in een voerbak van de dieren. Want in de herberg was voor hen geen plaats. Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. En dan met deze temperatuur? Ze hielden de wacht bij hun schapen. Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen, en de stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang.
Karin, je kan het misschien... Kan je het zo lezen? Ja? Karin kan hard voorlezen.
Maar de engel zei tegen hen: jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Het goede nieuws is voor het hele volk. Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de redder, de Heer. Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg. Jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt. Plotseling waren er bij de ene nog heel veel meer.
Nog iemand? Ria. Je mag het ook zo doen, denk ik.
Ze prezen God en zeiden: prijs God in de hoogste hemel. Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is. Toen gingen de engelen naar de hemel terug. De herders zeiden tegen elkaar: kom, we gaan naar Bethlehem. We gaan kijken naar wat de Heer God ons heeft verteld. Ze gingen haastig op weg. En ze vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Toen gingen ze aan iedereen vertellen wat de engel over hun kind had gezegd.
Dus nog één klein stukje.
Iedereen was erg verbaasd over haar engel. Maria onthield alles wat ze hadden verteld en dacht erover na in haar hart. De herders gingen terug naar hun schapen en prezen en dankten God voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Alles was zoals de engel tegen hen had gezegd.
Het verhaal begint met een hele nuchtere, hij staat een beetje hard misschien, met een nuchtere opmerking dat keizer Augustus bevel had gegeven om de volkstelling te houden. Ook heb je trouwens nog een plaatje van de herders. En misschien... Jullie niet, maar de ouderen onder ons kunnen zich nog wel herinneren dat er ook in Nederland een volkstelling werd gehouden. Kunnen jullie dat nog herinneren? Nou, ik ben bang dat we het net allemaal hebben verder wel meegemaakt. 1971. Ik kan me dat nog goed herinneren, omdat ik weet dat er heel veel gedoe om was. Want mensen waren bang. Ja, dat was nog de tijd dat mensen langs de deur kwamen om daadwerkelijk allerlei vragenlijsten in te vullen. En dat mensen waren toen al bang voor hun privacy. Kijk. Dat was 1970, toen was de aankondiging dat ze het gingen doen. En op 28 februari 1971, toen was de volkstelling uitgevoerd. En ik dacht bij mezelf, want ik ben eens gaan kijken, hoe zit dat nou eigenlijk? Maar wat ik niet wist, is dat we nog steeds iedere 10 jaar geteld worden. Wist u dat? Ja, ze hebben nu niet meer nodig dat ze langs de deuren gaan. Ze nemen nu de bevolkingsadministratie. En zo worden we iedere 10 jaar door het CBS geteld. Ja. Maar wat was nou eigenlijk de reden waarom ze het volk gingen tellen? Kijk. Heel goed. De reden was inderdaad om de juiste belastingen te kunnen heffen. Dat was de ene reden. En de andere reden was om voldoende mensen voor defensie te hebben. Er is eigenlijk niks veranderd, hè, als je goed nadenkt. En je kan je voorstellen dat mensen zich toen ook al wilden onttrekken aan zo'n volkstelling. Omdat je, als je illegaal was, dan was je niet bekend, hoefde je geen belasting te betalen. En dan hoefde je ook niet in het leger. Ja. En je kan je dus ook voorstellen dat er dus best wel een flinke straf op stond als je je probeerde te onttrekken aan de volkstelling, want dat was niet de bedoeling. En hier bijzonder in het verhaal wat we net hebben gelezen, is dat mensen moesten gaan naar de woonplaats van hun voorouders. Dus in dit geval moesten mensen uit Nazareth moesten verhuizen min of meer naar Bethlehem om daar geteld te worden. Dat was een niet ongevaarlijke reis en het was 140 kilometer. Dus het was echt wel heftig wat ze moesten ondergaan. En als je dan inderdaad probeert voor te stellen hoe dat voor Jozef en Maria moet zijn geweest. Maria, hoogzwanger. En dan nog die geboorte in die stal. En daar maken we een romantisch verhaal van, zeg maar. Met mooie plaatjes en kerststallen en zo. Maar ik denk dat het eigenlijk een hele heftige gebeurtenis is geweest. En eigenlijk in de tijd van nu, met alle zorg die verbonden is, ook aan geboortes en zo. Ja, kan je eigenlijk niet goed voorstellen hoe dat moet zijn gegaan. Maar de Bijbel die vat dat allemaal maar samen in één zinnetje. Er staat, toen ze in Bethlehem waren aangekomen, werd het kind geboren. Ik vroeg me af hoe dat voor Jozef en Maria moet zijn geweest. Heeft Maria al die tijd kunnen vasthouden aan die belofte die ze had gekregen? Aan het feit dat die engel was gekomen en haar had beloofd dat de Messias geboren zou worden. Heeft ze al die tijd kunnen beseffen dat God voor haar zou zorgen? Dat het eigenlijk niet fout kon gaan, want het ging uiteindelijk om de Messias die geboren zou worden. Ik kan me wel voorstellen dat ze heeft gedacht van, het gaat om een koningskind wat geboren wordt. Dat had toch wel misschien met wat meer egaars ontvangen kunnen worden. Iets meer eerbied, maar dat gebeurde dus niet. Wat gebeurde er wel? Er kwamen herders op bezoek. Nou, herders, dat waren niet de aardigste mensen over het algemeen. Dat waren mensen die eigenlijk voor niet veel andere dingen meer geschikt waren. Die werden dan maar herder. En meestal, als we over dat verhaal hebben, ook over het verhaal van die herders, dan proberen we ons in te denken hoe die herders zich gevoeld moeten hebben. Maar ik heb nou eens het vanaf de andere kant geprobeerd. Ik heb nou eens geprobeerd in te denken hoe dat voor Jozef en Maria moet zijn geweest, dat aan hun staldeur werd aangeklopt en ineens allerlei van die ongure figuren voor de deur staan. En die komen je dan vertellen wat er gebeurd is, hè? Die komen je vertellen dat zij komen om de Messias die geboren is, om die eer te bewijzen. En ze hebben dan dat verhaal ook, wat ze hebben gezien, dat ze die engelen hebben gezien, dat ze dat zingen hebben gehoord. Nou, dat is toch iets onvoorstelbaars. Van de mensen waar je het misschien het minst van verwacht, die komen daar en die komen daar eigenlijk het evangelie brengen. Prachtig. Ik denk toch wel dat dat een enorme boost heeft gegeven voor Jozef en Maria die daar in die stal waren. Het moet wonderlijk zijn geweest. Dat kleine babytje wat daar geboren is, wat helemaal van hen afhankelijk is, dat ze al zoveel teweeg heeft gebracht. Ik vroeg me ook af, waarom hebben nou eigenlijk alleen die herders dat prachtige schouwspel gezien? Het zou toch voor iedereen prachtig zijn om de hemel open te zien gaan en allemaal engelen te zien die gaan zingen. Dat moet toch voor iedereen, dat was toch een geweldige entree geweest eigenlijk. Waarom nou alleen die herders? Die geboorte van de Messias moest toch juist overal bekend worden? Dat had toch heel grootser gekund. Waren de herders nou de meest geschikte mensen om die boodschap aan te horen? Waren ze zo gelovig? Nou, na afloop wel, dat wel. Het blijft toch verrassend om te beseffen hoe de Heer werkt. En hoe hij aankijkt tegen mensen. Mensen die door anderen veracht worden, die worden door de Heer uitgekozen. En ik denk eigenlijk dat God best heel graag die geboorte van zijn zoon heel groots had aangekondigd. Maar dat de omstandigheden daar eigenlijk niet geschikt voor waren. Want God wist dat die kleine Jezus ook gevaar liep. Hij kwam ter wereld in een gevaarlijke en oneerlijke wereld. Want we weten wat er daarna gebeurde met die jongetjes in Bethlehem, hè? De sfeer was helemaal niet veilig. Herodes liet die kinderen doden om maar te voorkomen dat er een nieuwe koning zou komen. En die hem mogelijkerwijs van de troon zou kunnen stoten. Wat heeft Herodes eigenlijk weinig begrepen van de echte missie van Jezus? Wat hebben ook de schriftgeleerden, die toch eigenlijk beter moesten weten, weinig begrepen van Jezus, van zijn innige relatie die hij met God had. Want juist ook die leiders van het volk, degene die eigenlijk de richting moesten aanwijzen qua geloof, die moesten niets van Jezus hebben. Die wilden dat alles bleef zoals het was. Er mocht niets veranderen. Want dat was goed. Wat we vaak niet lezen, is dat het verhaal eigenlijk verder gaat, want 8 dagen na de geboorte van Jezus gingen Jozef en Maria met Jezus naar de tempel om hem aan God op te dragen. Dat was namelijk de situatie, het was de bedoeling dat iedere eerstgeborene van het mannelijk geslacht, of het nou een dier was of een mens was, dat was voor God, dat moest je aan God geven. Volgens mij is het in de katholieke kerk ook een tijdje zo geweest. Dat de kinderen vooral bestemd waren om pater of om monnik. Dat hoefde niet de eerste te zijn. Nou, volgens de Bijbel is het zo dat de eerste van het mannelijk geslacht, dat moet je aan God geven. Of het nou een dier is, of dat het nou, en dan werd het geofferd. Of dat het nou een mens is. Ja, die mensen werden niet geofferd. Maar je moest dat kind dan vrijkopen. Dus je ging naar de tempel. En dan moest je betalen met een schaap of met een geit. En dan was jouw kind, jouw eerstgeborene, was vrijgekocht. Zo stond het in de wet. En als je het geld niet had voor een schaap of voor een geit, dan mocht je ook je kind vrijkopen met duiven, 2 tortelduiven. Dat is ook precies wat Jozef en Maria dus deden. Ze gingen naar de tempel, ze kochten daar 2 tortelduiven... en kochten daarmee Jezus vrij van de verplichting eigenlijk om hem aan God te geven. Bijzonder, hè? Het greep nog terug op het vertrek uit Egypte, toen alle eerstgeborene jongens van de Egyptenaren omkwamen. Daar had het mee te maken. En dan zijn ze daar in de tempel en dan gebeurt er iets wonderlijks. En dat wil ik graag toch wel voorlezen. Want in de tempel ontmoetten ze Simeon. Er woonde in Jeruzalem een man die Simeon heette. Hij was een gelovig man die leefde zoals God het wil. Hij keek uit naar de dag dat God zijn volk Israël zou redden en troosten. De Heilige Geest was op hem. En de Heilige Geest had tegen hem gezegd dat hij voor zijn dood de Messias zou zien. Die dag stuurde de Heilige Geest hem naar de tempel. Jozef en Maria brachten Jezus binnen om met hem te doen wat ze volgens de wet van Mozes moesten doen. Dit is dus het verhaal van Simeon. Ik denk, als je zo'n beetje het verhaal leest, dat het een oudere man was, behoorlijk op leeftijd, en hij zag eigenlijk, denk ik, met veel van zijn volksgenoten uit naar die dag dat God Israël zou redden, want daar was de Messias voor bedoeld. En ik denk dat de meeste mensen die hoopten op een bevrijder, die het volk zou kunnen bevrijden van de Romeinen. Maar we hebben net gelezen dat de Heilige Geest op Simeon was. Dus dat betekent dat hij ook inzicht had in de geestelijke wereld. Hij begreep, denk ik, het staat er niet met zoveel woorden, maar volgens mij begreep hij dat het niet ging om een strijd in de zichtbare wereld, maar om een strijd in de onzichtbare wereld. Een strijd die dus veel verder gaat. Dus dat de Messias niet bedoeld was om Israël vrij te maken van de Romeinen, maar dat de Messias juist bedoeld was om de mensheid vrij te maken van de overheersing van de duivel. En hij had de belofte gehad dat hij de Messias nog met eigen ogen zou zien. Ja, toen moest ik even nadenken, hoe zou hij die gehad hebben? Hij zal geen brief hebben gekregen waarop stond dat hij de Messias nog zou zien. Heeft hij een droom gehad? Of misschien toen hij bezig was met het overdenken van de woorden Gods, dat als een gedachte bij hem binnenkwam. Ik had het afgelopen zondag over de stem die Patrice had gehoord. Heeft Simeon zoiets gehoord misschien? Ja, we weten het niet. Maar voor Simeon stond vast dat hij de Messias nog zou zien. En ja, dan krijg je zoiets, hè. Hij was al op leeftijd. Hij had de Messias nog niet gezien. Hij had het wel beloofd gekregen. Wist hij. Dat had hij gedroomd, gehoord. Dan wordt het wel moeilijk en steeds moeilijker om zo'n belofte vast te houden, hè. Je weet dat je ouder wordt. De tijd die God heeft om die belofte te vervullen wordt steeds korter. Kan je dan nog steeds geloven dat bij God alles mogelijk is? Nou, het staat er allemaal niet. Maar op een dag stuurt de Heilige Geest Simeon naar de tempel. En dan ziet hij daar twee mensen, twee arme mensen, want ze hadden niet veel te maken. En die zien ze met hun baby. En Simeon beseft, dat is de Messias. Bijzonder, hè? Jozef en Maria hadden niet een bordje bij zich of zoiets. Het was een gewone baby, zag er niet anders uit als alle andere kinderen. Maar Simeon die beseft, die twee mensen, die hebben de Messias bij zich. En dan gebeurt er het volgende. Toen nam Simeon Jezus in zijn armen en hij prees God. Hij zei, nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede sterven, zoals u ook heeft gezegd. Want nu heb ik hem gezien door wie u alle volken gaat redden. Hij is het licht voor alle volken en vanwege hem zullen de mensen het volk Israël dankbaar zijn. Zijn vader en moeder waren verbaasd over de dingen die Simeon over Jezus zei. Het is dus duidelijk dat de Heilige Geest echt op dat moment aan Simeon duidelijk maakt, die twee mensen hebben de Messias bij zich. Dus hij is er naartoe gegaan en hij neemt Jezus van ze over. Ik probeer me dat voor te stellen. Ik denk dat Jozef en Maria toch iets wat verbaasd hebben gekeken, dat er ineens zo'n oudere man op hun afkomt en Jezus van ze overneemt. En dan gebeurt er iets wonderlijks dus. En dan gaat hij dat uitspreken en hij zegt, nu heb ik gezien door wie u alle volken gaat redden. Hij is het licht voor alle volken. En vanwege hem zullen de mensen het volk Israël dankbaar zijn. Wat een enorm inzicht heeft Simeon. Hij ziet dat het bij Jezus niet gaat om alleen het volk Israël en voor de redding van Israël, maar dat het gaat om de hele mensheid, alle volken. Ik kan je voorstellen dat Jozef en Maria best wel verbaasd waren over wat daar gebeurde. Maar wel, het was wel een enorme bevestiging, hè, voor Jozef en Maria. Dat er zomaar een, eerst die herders, en dan 8 dagen later komt er zomaar iemand op hen af, en die spreekt dit zomaar uit. En dan gaat het verder. Simeon zegende hen en zei tegen Maria: veel mensen zullen door hem ten val komen, maar veel andere mensen zullen juist door hem gered worden. Hij zal een teken zijn waar veel mensen niet in zullen willen geloven. Door hem zullen zelfs de diepst verborgen gedachten van de mensen zichtbaar worden. En ook voor jou zal het zijn alsof er een zwaarte door je hart gaat. Foeh. We weten, hè, achteraf gezien, we weten de waarheid van wat hier gezegd wordt, maar het is wel even iets wat ze te horen kregen. Veel mensen zullen door hem ten val komen, en hij zal een teken zijn waar veel mensen niet in willen geloven. Het zijn geen gemakkelijke woorden die hij uitsprak. Als we het hebben over het kerstfeest, dan gaat het over de geboorte van Jezus, een hele afhankelijke baby. Die heeft zijn ouders helemaal nodig. Die kan zelf niet lopen. Hij kan zelf niet, nou ja, bewegen wel, maar voor zijn eten is hij volledig afhankelijk van zijn ouders. Hij is helemaal. Maar je ziet dat het geweld om hem heen al direct rondbarst. Dus in de geestelijke wereld gebeurt er al gelijk van alles op het moment dat Jezus wordt geboren. En het volk Israël, dat was inderdaad in de macht van de Romeinen en ze hoopten daarvan verlost te worden. Maar ze waren in werkelijkheid, werden ze geknecht door vrome geesten die hen allerlei wetten op hadden gelegd. En er was geen liefde en barmhartigheid. Jezus, die heeft het later niet voor niets over het juk wat hij wil opleggen. Een juk wat zacht en licht is. In tegenstelling tot dat zware juk wat ze opgelegd hadden gekregen. En Simeon laat ook aan Maria zien dat het ook voor haar geen makkelijke weg zal zijn. Zo'n opmerking voor jou zal het zijn alsof er een zwaard door je hart gaat. Poeh, als je denkt aan die strijd die Jezus heeft ervaren, uitmondend in de kruisiging, en het geweldige verdriet wat dat Maria heeft gedaan, dan kan je je wel voorstellen wat hier bedoeld werd. En dat Maria daar nog regelmatig ook aan die woorden zal hebben gedacht. Zeker toen Jezus 30 was en rondging op aarde. Simeon heeft geprofeteerd over die enorme onrust die in de geestelijke wereld ontstond toen Jezus was geboren. En ook vooral toen Jezus die taak op zich nam. En die onrust, die is reëel. Het is niet zomaar wat. Maar, en dat vind ik eigenlijk een beetje jammer, waar hij niet over heeft geprofeteerd, dat is de alles overheersende liefde van Jezus en de barmhartigheid van Jezus. Jezus die gaf zijn leven om het plan van God uit te voeren, maar dat deed hij uit liefde voor de mensen. Dus de liefde voor jou, voor mij. Dus kerstfeest, dat moeten we niet zien als een beetje aardig, gezellig feest. Kerstfeest is het begin van het geweldige gebeurtenissen. En dat zag je niet zozeer in de zichtbare wereld, ook wel, maar dat gebeurde vooral in de geestelijke wereld. Het is niet de geboorte van een klein babytje, ja, dat was het wel, maar uiteindelijk is het de geboorte van die man die licht bracht in de duisternis, die liefde heeft gesteld tegenover de wet en die bereid was om zijn leven te geven zodat wij gered en bevrijd konden worden. Daar gaat het uiteindelijk om. Kijk. Amen. Dank u wel, Heer, dat kerstfeest veel meer is dan een baby en een stal en kaarsen en ja, wat we allemaal proberen om het gezellig te maken. Heer, het is het begin van iets groots wat u bent begonnen. Iets groots, Heer, want u kwam op aarde om uiteindelijk de mensen te bevrijden van alles wat op hen drukte. Heer, en wat we hier zo lezen, we mogen weten, Heer, u bent gekomen om mensen vrij te maken en om mensen rust en blijdschap te geven. En u heeft dat ook uitgevoerd. En ik dank u daarvoor, Heer. Ik dank u dat als we kerstfeest vieren, dat we niet alleen naar de geboorte kijken, Heer, maar dat we mogen zien op dat geweldige leven wat u heeft geleid en wat u heeft overgehad voor ons als mens. En daarvoor wil ik u bedanken. Amen.